Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet u hartelijk welkom in deze dienst waar onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het Roosevelthuis, de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor de bouwfonds. Deze collecten zijn ook de zendingbussen bij de uitgang van de Bijbelweek. Bevelen wij van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge te Wollevezen, voor Willy de Greef in Rouwenhof te Tiel, voor de heer Dries van der Belt te Boekel, voor de heer Van Os Wabendijk die in het ziekenhuis Wierland voor revalidatie naar de afdeling Schakel is gegaan. Danken mogen we met de heer en mevrouw Kwak van Voort, Benthuizen 4, die afgelopen dinsdag 10 juli 25 jaar getrouwd waren. En ook met de heer en mevrouw Timmer van den Berg, Molendam 53, die vandaag 25 jaar getrouwd zijn. Zaterdag zijn wij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Voor votum en groet zal de heer Zonneberg 2 overlijdensberichten afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen wij nu gaan zingen, Psalm 134 vers 1, loof, loof nu alle Heer, Heer, en ook vers 2, hef uw handen naar omhoog, ik noemde u versen 1, 2 en 3 van Psalm 134. De kerkraad wenst u, jou en hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden 10 juli op de leeftijd van 77 jaar is overleden de heer Rick Mouw, weduwnaar van Louisa van Heerewaarde. De rouwdienst die wordt gehouden morgen, maandag 16 juli om 13:30 in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef, al hier in Ochten. En de ter aardebestelling zal daarna plaatsvinden om ongeveer 14:00. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren van 14:30 tot 15:00 in het rouwcentrum. Eveneens wordt dan nu als gemeente bekendgemaakt het overlijden van de heer Wouter Govert Jan van Meegdenburg op de leeftijd van 82 jaar. 12 juli jongstleden vond dat plaats. Hij woonde Prins Bernhardlaan 5-7 in Geldermalsen. En er is gelegenheid tot condoleren aan huis vanmiddag en morgenmiddag van 3 tot 15:00. De afscheidsbijeenkomst die wordt gehouden op woensdag 18 juli om 14:30 in uitvaartcentrum De Laatste Eer in Geldermalsen. Aansluitend zal om ongeveer 14:45 de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats in Meteren. Na afloop van de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum in Geldermalsen. Wij gedenken deze bedroefde families in onze voorbeden. Mede in verband met deze overlijdens willen we nu zingen van Psalm 84, het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, vers 4. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 118, de versen 13 en 14. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. 13 en 14 van Psalm 118. Naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen we van Psalm 96 de versen 3 en 6. Al de afgoden zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden is het die de hemelen heeft gesticht. Aanbid hem nederig al uw leven. En wat er verder volgt in de versen 3 en 6 van Psalm 96. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen, toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, majesteit. Groot is uw majesteit en heerlijkheid. We hebben er al een paar keer van gezongen. Zo wordt u getekend in uw woord. Ja, u bent koning. U heerst. En uw koninkrijk komt, vast en zeker. De eerste steen is gelegd in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat is voor ons mensen veelzeggend. Alleszeggend. Dat bepaalt ons bestaan. Vandaag de dag, net als gisteren en ook morgen weer opnieuw. Zonder uw koningschap leven we onder de heerschappij van een vreemde, een wild vreemde. En daarom danken we u, o God, dat u zichzelf zo hebt bekendgemaakt als die God die het voor het zeggen heeft. Als we net uw 10 woorden, de 10 geboden hoorden, de grondwet ook van uw koninkrijk, dan weten we in hoeverre we ons daaraan gehouden hebben. Want als die ons als een spiegel wordt voorgehouden, dan blijkt dat er heel wat scheef ligt in ons leven. En dat we ook zo vaak maar eigen gekozen wegen zijn gegaan. En dat ons koninkrijkje ook moest blijven bestaan. En dat we het zo heerlijk vinden om te heersen, de dienst uit te maken. Maar wat staat dat in een schril contrast tot de belijdenis dat u koning bent? Want het gaat toch niet 2 koningen over 1 gebied. Dat wordt oorlog. En daarom bidden we van u, o God, zie ons aan niet nadat wij gedaan en gedacht en gezegd of nagelaten hebben, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wij belijden u onze slechte heerschappij. En dat wij zo graag de touwen in handen houden. We belijden u, o God, dat we zo graag onze eigen gang maar gaan op onze platgetreden paden. Zonder te vragen, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Vergeef ons ons rebelleren, ons overtreden. Ons opstandig zijn tegenover u, tegenover de naaste. Dat we niet u op het hoogst hebben lief gehad, maar zo gemakkelijk hebben misdaan. En van het heilspoor zijn afgegaan. En dat maakt het wonder des te groter dat we vanmorgen en vanavond opnieuw weer in uw huis mogen komen onder het geklank van uw woord. Dat u niet hebt gezegd van nu is het genoeg. De deur zit dicht bij me. We danken u dat we samen mogen zijn in uw huis. Tezamen met allen die thuis zijn bij de kerkradio of op een later tijdstip met ons verbonden. We bidden u, schenk ons de tegenwoordigheid van uw geest. Dat die ons leidt en bepaalt bij de dingen van uw woord en van uw koninkrijk. En dat ons leven daarnaar inrichten, uw naam ter eer. Wil alles wegnemen, o God, wat ons misschien zo bezighoudt, dat het ons afhoudt van u te dienen, uw lief te hebben. En bepaal ons bij de dienst van uw koninkrijk. Wil ons horen, o God, enkel uit genade vragen we het in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in de Handelingen der Apostelen, 17e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 9. Handelingen 17, vervolg op de schriftlezing van vorige week. Toen lazen we Handelingen 16, het slotgedeelte. We lezen nu Handelingen 17, de verzen 1 tot en met 9. En ze namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En 3 sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan en van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen ze hen niet vonden, sleepten ze Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen alle tegen de geboden van de keizer. Want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen ze van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten ze hen gaan. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar dit gedeelte dat we samen lazen overdenken. En heel in het bijzonder onderstrepen het tweede gedeelte van vers 7. Ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen uit Psalm 103. En daarvan de versen 1, 10 en 11. Psalm 103, vers 1. Loof, loof de Heer mijn ziel, met alle krachten verhef zijn naam. Vers 10. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En vers 11. Loof, loof de Heer, gij zijn de legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. We zingen het eerste en de laatste twee versen van Psalm 103. gemeente des Heren. Kinderen in de kerk, die kennen dat versje wel. Jezus zegt dat hij hier van jou, van mij, van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Nou geeft een kaarsje niet zoveel licht. En nou heeft er ooit eens iemand gezegd van Paulus, die bekende zendeling uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus was niet maar een kaarsje dat één kamertje verlichtte. Maar Paulus was net als de zon die opsteeg tot grote hoogte en heel de wereld in het licht zette. En u weet het, ook al hebben we soms van die donkere dagen, ook achter ons, achter de wolken, schijnt altijd de zon. Goed om elkaar daaraan te herinneren. Paulus, hij is onderweg Filippi geweest en dan gaat hij op weg. De weg die hij gaat heet de Via Egnatia. Dat is de weg die Filippi in Handelingen 16 via Amphipolis verbindt met Thessalonica. Amphipolis, dat heet tegenwoordig Empoli, voor wie daar bekend is. En dat was destijds de hoofdstad van Macedonië. Apollonia, dat lag zo'n 12 uur lopen van Amphipolis. En je was ongeveer 30 uur onderweg van Amphipolis via dat Apollonia naar Thessalonica. Het is maar even een aardigheid hoor, dat u dat weet. 30 uur lopen. Wij rijden in 12 uur naar onze vakantiebestemming. 1000 kilometer verderop. Hier is het een voettocht. Hooguit met een rijdier. Op naar Thessalonica. En worden Paulus en Silas daar in Thessalonica met open armen ontvangen? Thessalonica, dat is niet net zoals Filippi was, een Romeins bolwerk. Filippi was een zogenoemde vrijstad. Thessalonica was een zogenoemde vrijstad. Zelfbestuur had het daar. En ze hoefden geen belasting en geen geld te betalen aan de Romeinen. Er was geen legeronderdeel gevestigd. En de Joden in Thessalonica hebben nog een heel belangrijke plaats. Veel belangrijker dan dat ze die hadden in Filippi. Het staat er nadrukkelijk bij geschreven. Ze hadden daar een eigen synagoge. In Filippi, daar moest Paulus ergens buiten de stad preken, bij de rivier, om daar te bidden en de Bijbel te lezen, de Bijbel uit te leggen. Lucas heeft dat er met nadruk bij geschreven. Daar was een synagoge van de Joden. Dat betekent, daar is dus godsdienst. Daar is godsdienstigheid. Maar pas op hoor. Pas op, dat is nog iets anders dan te stellen dat er ook echt geloof is. He, je kunt nog zo hervormd zijn of weet ik wat voor etiket we ons opplakken. En het ondertussen wel geloof. He, dat het alleen maar buitenkant is, alleen maar vorm. Daar was een synagoge in die stad. En daar mag Paulus voorgaan. Hij gaat aan hen niet voorbij, het was zo zijn gewoonte. En juist aan hen daar in die synagoge wordt als eerste het evangelie verkondigd. Uit de Bijbel. Het Oude Testament was dat toen nog. Paulus die gaat met die gemeente in gesprek over de schriften. Let erop, dat is altijd weer je bron. Altijd weer. Mis je die bron, dan mis je in feite alles. Uit die bron van het woord, uit de schriften, wordt door Paulus geput. En ook al zijn we alweer 2000 jaar verder dan daar dat moment in Thessalonica, die bron die blijft. Anders ga je in je geloof droog zwemmen. Dan ga je af op je eigen denken, op je eigen ideeën. Op je eigen gevoel. Nee, Paulus gaat met hen in gesprek. Uit de schriften. Dan gaat daar dus een dialoog vorm. Het wordt een gesprek, een discussie misschien wel. En heel nadrukkelijk gaat het daarbij over de lijdende Heere Jezus Christus. Over zijn sterven, maar ook over zijn opstaan. Nou, dat zijn toch belangrijke zaken die daar dan de revue passeren. Zaken waar wij misschien, ja, traditiegetrouw wel aan gewend zijn geraakt. En die komen bij ons heel gewoon over. Ja, dat je het hebt over Goede Vrijdag en over Pasen. Meer dan eens hoor je de vraag stellen, waar is dat nou toch goed voor dat we dat elke keer weer opnieuw belijden, elke zondagavond? Nou, dat zult u vanavond horen. Want daar gaat het vanavond over de geloofsbelijdenis in de eredienst. Het gaat erom dat je er ook uit leeft. En dat je ervan looft, van wat je gelooft. Het gaat veel meer om dat kleine beetje kennis met je verstand wat je erover hebt. Het gaat om je hart in feite. Het gaat om heel je leven. Hoe dat bepaald wordt door deze Jezus Christus, de gestorvene aan het kruis en de opgestane met een leeg graf, triomferend en triomfantelijk achter zich latend. Kijken we er eigenlijk nog wel van op, van deze Heere Jezus Christus die ons wordt verkondigd, die van het leven werd beroofd, die de dood van, als was hij een groot crimineel, moest ondergaan. Sta je er nog bij stil, elke dag weer opnieuw, dat deze Jezus die gestorven was, ook weer opstond uit de doden. En daarom kunnen wij elke dag weer opnieuw opgewekt verder. Dat verandert je wereld. Dat verandert je bestaan. Dat verandert je leven. Nou, deze dingen, die mocht Paulus daar ook verkondigen. En in al de eeuwen die na Paulus gevolgd zijn, zijn ze ook onder ons en onder onze voorouders. En ik hoop ook onder ons nageslacht. Bekend geworden, bekend gemaakt. En ze zijn zo echt van levensbelang. En schrijf dat maar met hoofdletters. Levensbelang. Paulus mag daar in Thessalonica openingen maken. En dat gebeurt vast niet anders dan door de kracht van de Heilige Geest. Hij mag dat doen door de Bijbel open te doen. En het te hebben over Jezus, dat hij de Christus is, de gezalfde. Dat is best een wonderlijk gebeuren. Wij vinden het gewoon dat we op zondag de Bijbel open doen hier in de kerk, op de preekstoel en in de kerkbank en thuis. Met lezen, aan tafel of met naar bed gaan. Maar weet u wat nog wonderlijker is? Als je ontdekt dat als je de Bijbel opent, dat die Bijbel je leven opent. De Bijbel opent mij, doordat ik de Bijbel open. De Bijbel geeft je inzicht, geeft je doorzicht, geeft je als het ware in een spiegel te blikken. In de dingen van je leven, van je eigen bestaan. Maar niet het minst ook in het bestaan van God, de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Even een voorbeeldje, als ik in een vakantiehuisje kom, dan is een van de eerste dingen die ik doe, keukenla opentrekken. En op een gegeven moment, toen viel mijn oog op de blikopener. Dat was zo'n heel bijzondere van voor de oorlog, leek het wel. Dat is niks, dacht ik. Die moet ik niet hebben. Dus bij de eerstvolgende winkel een gloednieuwe gekocht. En je gelooft het misschien niet, maar na drie blikken gaf die nieuwe het al op. En wat deed ik toen? Toen toch maar die andere gepakt van voor de oorlog. Van wie ik heel weinig verwachting had. En wat denk je? Die deed het. Die opende. En die opende steeds weer opnieuw. Waarom ik dat nou vertel? Nou, onderschat de waarde van die oude Bijbel toch niet. Van dat woord van God dat al duizenden jaren oud is. En merk dat hij je opent als je hem open doet. Hij heeft je wat te zeggen, hij pakt je aan. Hij grijpt in op je leven. Hij wil je wegwijs maken in het bestaan van elke dag. Hij opent wanneer je hem opent. Als je hem dichtlaat, merk je dat niet. Als de Bijbel een gesloten boek voor je is en blijft ver weggelegd, keurig netjes opgeborgen. Maar nee, het is zaak dat je je oor, je oog, je hart daarbij te luisteren legt. Want God werkt door dat woord in je leven. Hij opent, legt bloot. Jesaja die schreef dat, hè? Nooit keert dat woord van God onverrichte zaken tot hem terug, maar het doet wat hem behaagt. Nou, zo gebeurt het hier ook dat Paulus Jezus verkondigt met dat hij hen uit de schriften verkondigt, onderhandelt. En dat is typisch. Dit hoeft verder geen discussie. Lucas gebruikt hier, als het over de Heer Jezus gaat, een ander woord. Van, hier wordt niet eerst over samengestemd. Zitten we op hetzelfde niveau? Nee, verkondigd. Paulus plaatst, poneert, legt die naam in het midden van de mensen neer daar. Het is een openbaar maken, een openlijk bekend maken. Het heeft iets van aan de dag brengen. Die ene naam onder de hemel gegeven. Het heeft iets in zich van verklappen. Dat zit in dat woord dat Lucas hier gebruikt. Ik zal je eens wat verklappen. En hoe gaat dat als iemand zo begint? Ik zal je eens wat verklappen. Dan ga je rechtop op je stoel zitten. Dan ben je een en al oor. Nu komt het. Denk je dan. Nu komt het. Nou, dat was destijds ook toen het gebeurde. Daar op Golgotha, hè, en op die vroege paasmorgen. God was aan het werk door die dikke duisternis van dreiging en dood en graf heen. En hij openbaarde. Hij doorbrak dat ongeloof en die verharding. En hij legde aan de dag dat zijn zoon de levensvorst voor eeuwig aan de dag was getreden en leeft in alle eeuwigheid. En dat heilsfeit, want dat is het. Een heilsfeit, dat mag niet verborgen blijven. Als je daar niet meer over hebt, als je je daar niet meer over verwondert, als je daar niet meer door laat gezeggen, ja dan verdoft je leven. Dan gaat alle glans en glorie ervan af. En dan kun je je geloof misschien wel bij het grof vuil zetten. Mag ik het zo zeggen? De Heere God die verklapt als het ware een geheim. Hij maakt er verder geen geheim meer van. Wat een genade is dat. Je mag het weten. Het wordt je verkondigd. Het wordt je aangezegd. Het wordt je op het hart gebonden. En je hoeft je echt niet af te vragen van, en waarom mag ik dat nou niet weten? Nee, de Heere God strooit dat zomaar uit over heel de wereld. Daar kun je niet omheen. Ja, alleen in ongeloof. En een grote boog eromheen. Maar anders niet. Ja, maar zegt u, de reactie die daarop wordt gegeven, op de verkondiging van die ene naam, daar aan die mensen in Thessalonica, ja, die kan heel verschillend zijn. Dat is waar. Hoe mensen daarop reageren, kom je ook in ons tekstgedeelte tegen. Sommigen die raken overtuigd. Uit hen die gewend waren om naar de synagoge te komen. De Joden dus. Geweldig. Ze raken overtuigd van deze ene naam. Maar ook de godsdienstige Grieken. Inwoners van Thessalonica. Sympathisanten zeg maar. Die ook wel naar die synagoge toe gingen. En wel meer ervan hadden gehoord. En nog meer ervan wilden weten. Die daar eigenlijk van huis uit niet thuis hoorden. En verder nog een grote menigte van vooraanstaande vrouwen. Een heleboel. Heel bijzonder, hè? Dat die invloedrijke vrouwen ook van de partij zijn. En ook tot geloof komen. invloedrijke vrouw. Dat hun invloed, die hebben ze best gehad, denk ik, daar als dat zo beschreven wordt door Lucas. Dat hun invloed onderdoet voor de invloed die het woord van God, die de naam van Jezus Christus op hen heeft. Trouwens, weet je, dat je onder invloed bent, is helemaal niet erg hoor. Van die ene naam tenminste. En zo zijn die vrouwen er hier aan toe. Een betere invloed bestaat er niet. Daar ben je toch wel achter. Dan onder de invloed te zijn van Jezus Christus. Het staat er trouwens heel bijzonder opgeschreven door Lucas. Als je Bijbel open gaat, op je kamertje, of in de keuken, aan tafel, op school, op vakantie, op je werk. Wat is het dan heerlijk om te beseffen, ik ben onder invloed van Hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die dat laat merken ook. Nooit gemerkt? Dat je dan maar niet je eigen gang gaat en blijft gaan als een blind paard, maar zijn gang. En dat je steeds weer opnieuw vraagt in je leven, WWJD, wat zou Jezus doen? En ik weet het zeker, als je die vraag steeds weer stelt, wat zou Jezus doen? Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Dat je leven er mooier op wordt? Jawel. Leven tot zijn eer. Maar niet altijd even gemakkelijker. Laten we dat er heel eerlijk gewoon maar bij zeggen. Je leven wordt er mooier op. Maar je gaat niet voor het gemak. Dat zie je ook in het tekstgedeelte hier. Uit Handelingen 17. De reacties. Er staat nadrukkelijk erbij geschreven dat die mensen, die Joden en die Grieken en die invloedrijke vrouwen, die sluiten zich aan bij Paulus en bij Silas. Letterlijk staat er geschreven, ze worden hen als een erfdeel toegewezen, toegevoegd. Met andere woorden, het is Gods werk wat hier gaande is. Straks gaan we daarover zingen, Psalm 2. Over de overwinning van de Messias wordt dan gezegd, ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. Nou, dat is een heel wonderlijk gebeuren te noemen. Als er mensen worden toegevoegd, erbij komen, zorg dat je erbij komt. Paulus en Silas die krijgen het als het ware zomaar in de schoot geworpen. Al deze mensen, die Joden, die Grieken, die vooraanstaande vrouwen, die invloedrijke vrouwen. Maar, nou dan zie je de bui al hangen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren. Ja, dat kan dus ook, hè. Dat je reactie op die verkondiging van de ene naam er één is die botst. Dat klikt niet, dat geeft geen klik gelijk. Er komt een tegenactie van een aantal Joden in dit geval. Die zijn jaloers. Noem het maar gewoon zo. En wat doen ze dan? Er wordt een groep mensen, mensenmassa wordt er opgetrommeld. En eigenlijk heeft dat woord mensenmassa al een negatieve klank. Net zoals marktvolk. Zoals het hier geschreven staat, leeglopers betekent dat eigenlijk lanterfanten. Mensen die typisch nergens zin in hebben. Dan alleen maar de boel een beetje opporren en opruimen. En graag uit zijn op een oproer, een opstootje. En binnen de kortste keer is het gebeurd. Jaloezie steekt de kop op. Dat Paulus en Silas van Gods wegen mensen achter zich aankregen. Nou, dat zullen ze dan eens even betaald zetten. En ze zullen ervan langs krijgen. En de spanning die loopt daar in Thessalonica heel erg hoog op. Zodat er een rechtszaak voor een volksvergadering dreigt te komen. En blijkbaar is er dan een ons verder onbekende Jason, de gastheer van Paulus en Silas geweest. Hij heeft hen in zijn huis opgenomen. En als ze Paulus en Silas niet kunnen vinden, dan moet die Jason maar meekomen. Het lijkt hier een beetje op die geschiedenis van Lot in Sodom en Gomorra. Als ook heel de stad aan Lot zijn deur staat te trommelen van kom op naar buiten met die twee vreemdelingen. Alleen hier bij Paulus en Silas luidt de beschuldiging dat ze heel de stad in rep en roer brengen. Ze zorgen voor opschudding in de stad en in de staat. Paulus en Silas die zijn opruiers. Ja, dan is de beschuldiging niet alleen tegen Paulus en Silas geuit. Maar eigenlijk ook tegen al die volgelingen natuurlijk. Die Joden en die Grieken en die invloedrijke dames. Heel de gemeente van Christus krijgt er op die manier van langs. En uiteindelijk gaat het erom, want daar gooien ze het dan op. Dat er sprake blijkt te zijn van een andere koning. Ze gooien het over die boeg. Maar dat klopt wel, hè. Door het geloof. Doordat je Jezus Christus lief hebt en niet kunt missen. In zijn kruisverdiensten voor je. Vanwege je zonde. Vanwege zijn opstanding. Daardoor kom je onder een andere zeggenschap. Onder een andere heerschappij. Ja toch? Geloof in Jezus Christus is niet vrijblijvend. Niet voor de aardigheid. En dat weten we. Vanuit die ene bron word je daarmee overgoten. Elke keer weer opnieuw. Met dat bronwater word je gedrenkt. Door water nat. En die bron zal dan ook je leven bepalen. Die andere heerser, die andere koning. Kijk, en dan hebben die oproerkraaiers een punt. Want ze gooien het hier over de kant van de politiek. Ze gooien het over de boeg van de staat. De regeringsmacht van de keizer wordt op deze manier aangetast. Want Jezus is koning, zeggen ze. En dat wil erin. Dat wordt tot een hetze. Dan kun je dat natuurlijk afzwakken, hè, en zeggen van dat het allemaal niet zo scherp ligt. Ja, maar wacht even, je kunt tegenover de Heer Jezus Christus geen slappe, geen neutrale houding aannemen. Het gaat erom dat je je totaal aan hem hebt overgegeven of je moet echt niks van hem hebben. Iets ertussenin, lauw, nee. Het gaat om overgave aan hem of verzet tegen hem. Dat was daar in Thessalonica zo, maar dat is hier in ochtend niet anders. En niet alleen toen dus, maar ook nu. En morgen weer opnieuw. Net zo goed. Elke dag van je leven. Het evangelie opent je leven, het wekt geloof. Maar maakt ook dat ongeloof openbaar komt. Dat was destijds die oude Simeon, hè, die in de tempel in Jeruzalem Jozef en Maria en het kindje Jezus ontmoette. En toen hij al zei, zie, dit kind is bestemd tot een val en opstanding van velen in Israël. En daarbuiten zeg ik nu met Handelingen 17 voor me. Een teken dat tegengesproken zal worden. En een zwaard zal door je ziel gaan. Zodat de overwegingen uit vele harten openbaar worden. Kijk, en daar is Jezus dan nog klein, een babytje. En alles moest nog komen van lijden en sterven en opstaan. Maar ook wanneer dat gebeurt. Dus als Jezus al lang naar de hemel is gevaren, teruggegaan naar zijn vader, plaatsgenomen heeft aan zijn rechterhand. En als al lang Pinksteren geworden en geweest is, dan blijft toch die tweespalt. Die steeds weer en steeds meer openbaar komt. Dat geloof tegenover dat ongeloof en de spanning die dat oproept. Hier zijn het de oproerkraaiers die de gelovigen van oproer en van opruien betichten. Hier vindt laster plaats. Hier wordt smaad aangedaan. Want de zaak van de koning wordt geweld aangedaan. Reken dan maar op. Daar krijg je mee te maken. Ja, of je steekt je hoofd ervoor in het zand. Die jongen die vakantiewerk deed. En die eigenlijk toch wel vond dat het er allemaal niet zo christelijk aan toe ging op de plek waar hij werkte. Oh, dacht hij, ik zing die 3 weken vakantiewerk wel uit. Want ja, om er iets van te zeggen, dat is ook zo wat. Over 3 weken ben ik hier weer weg. Ja, hoor eens. Het is wel geen vakantiewerk, maar heel je verblijf hier op aarde is natuurlijk maar tijdelijk, hè? En dan maar niks ervan zeggen? Als je koning wordt aangetast? Ene Jezus. Liever de heerschappij van de boze, de geest van de tijd, de geest van de onverschilligheid, de schouder ophalen en noem maar op. Kom er maar vooruit wie je koning is. Op de camping hadden ze vrienden ontmoet. En ze zouden eenvoudig uit eten gaan, heel gezellig. Ja, die vrienden waren niet gelovig en de patat met mayonaise en de schnitzel die was al besteld. En op het moment dat er, zeg maar, aangevallen zou gaan worden, zei Jan, ho pa, we moeten eerst nog bidden. Waarop vader zei, laat deze keer maar. Wie is dan je koning? En schaam je je voor zijn heerschappij? Nee, we schamen ons het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid. Geloof geeft kracht. Hou vast aan hem. Houd je vast. Hij eerst. En juist in de strijd, in de moeite en bij de tegenslagen en met tegenwerpingen is het zaak om te buigen voor die koning en geen enkel ander. We hebben een andere koning, jawel, en dat is de Heer Jezus Christus. Zorg je voor zijn zaak, dat hij niet onder het stof en onder het zand terechtkomt. Ook niet als je vrij af bent, want het geloof kent geen vrij af. Ik vind het zo mooi dat het slotvers van de schriftlezing die we gelezen hebben luidt dat Jason die betaalt voor Paulus en Silas. Een borgsom. Je hoort dat wel eens op borgtocht vrij. Alleen het mooiste is natuurlijk dat u en jij en ik niet op dat geld van Jason hoeven te leven en te gaan zitten wachten. Want onze borgsom, mensen, die is al lang betaald. Totaal. En dat is genoeg. En daarom geef ik hoog op van mijn koning, van zijn koninkrijk, zijn majesteit, zijn macht, zijn heerlijkheid. Nu, net als gisteren, en morgen weer, tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 2, de versen 1 en 4. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En ik, die vorst, met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. De versen 1 en 4 van Psalm 2. Samen gaan wij nu danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, uw dienst heeft nooit vakantie. U te dienen vraagt steeds weer een oplettend leven. Dat kunnen we niet vrij afgeven, omdat u onze koning bent. Zo hebt u zichzelf bekendgemaakt in uw woord. Geef dat we u zo ook erkennen, totaal. Niet alleen op zondag of als het ons uitkomt, maar elke dag van ons leven. En zo in die afhankelijkheid van u ook steeds weer vragen naar de bekende weg, de gewezen weg, de weg van uw woord. We willen u danken dat we in alle rust tezamen mochten komen. We werden niet vervolgd, maar het leven gestaan. Er waren geen opruiers of oproerkraaiers. En we willen u vragen in die gebieden waar dat wel gebeurt en te geloven en samen te komen, moeilijkheden oplevert waarbij mensen soms zelfs naar het leven worden gestaan. De kerk in de verdrukking, die moet lijden, die in gevangenissen gegooid wordt. Geef Heere God toch standvastigheid. En dat we onze tijd van vrijheid hier in het rijke Westen goed mogen benutten en besteden, opdat we niet verslappen en onze eigen gang maar gaan. Heere God, daarom vragen we u telkens weer opnieuw, maak ons door uw woord en geest uw wegen bekend en leer ons hoe die zijn gelegen en waarheen u uw treden wendt. Dat is volgen, zien op de voorganger met een grote V. Heere God, we bidden u daar waar weerstand is. En hoe makkelijk kan het ook in ons eigen hart opkomen en opklimmen tegen uw dienst. Hoe makkelijk kan er lauwheid optreden. Daarom vragen we u, maak ons vurig van geest. Opdat we niemand anders zien dan de Heere Jezus Christus. En ons hem voor ogen stellen in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstaan, in zijn koning zijn. Dat we zo ook daarvan mogen doorgeven naar anderen toe. Die nog leven onder vreemde heerschappij. We willen u bidden voor een ieder die op vakantie gegaan is. Geef hun rust en recreatie. Laat ze op adem komen en opademen. Door ook des te meer tijd te krijgen, bezig te zijn met de dingen van u en van uw koninkrijk. Vaak in een wereld die gehaast en gestrest is, die onder druk staat aan alle kanten, komen we er niet toe en laten we het ook zo gemakkelijk schieten. Wat zonde, echt. En daarom vragen we van u, geef ook juist in onze drukte en in onze gejaagdheid tijd vrij te maken voor u. Voor uw woord, voor uw koningschap. Opdat ons leven daardoor wordt beheerst. Heere God, we bidden u voor degenen die een moeilijke weg te gaan hebben vanwege ziekte of zorg die er kan zijn. Denk aan meneer Van Os, die in de schakel in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel verblijft. Help hem met revalideren. Hetzelfde bidden we ook voor Dries van der Belt in Boekel. Geef ook hem en naar lichaam en naar ziel te merken dat u die God bent die niet loslaat, maar die troost en bemoedigt en die erbij is en bijblijft. Gedenk Willy de Greef en Dirk van Inge, wil ook hen goed en nabij zijn, een God die niet loslaat wat u beloofde. Ik zal u niet begeven, ik laat je niet los, ik ben erbij. We mogen u ook danken voor huwelijksjubilea die vandaag de dag voor wat betreft de familie Timmer en voor wat de afgelopen week betrof, de familie Kwak. 25 jaar mochten ze geleden elkaar het ja-woord geven. En het is uw trouw, en het is uw zorg, en het is uw liefde dat ze tot hiertoe geholpen werden. Ook door diepe dalen heen, ook over hoge hoogten heen, bent u dezelfde gebleven. De God op wie we aankunnen, zonder wie we niet kunnen. Heere, we bidden u ook voor diegenen die in rouw gedompeld werden vanwege het overlijden van meneer Mouw en van meneer Van Meegdenburg. Gedenk deze bedroefde families. Gedenk in het bijzonder ook de familie Benning van de Landwetering. Geef, Heere God, dat we ons getroost mogen weten en gedragen door uw kracht. Ja, door u die de dood overwon. En geef, Heere, dat door de tranen heen en door alle droefheid en het gemis, we mogen merken dat u in Jezus Christus, die God bent, die de laatste vijand teniet hebt gedaan. En dat u het bent die het leven wil geven. En dat ook in rijke mate laat verkondigen. Geef ons daaraan hou vast. Opdat we in welke situatie we ons ook bevinden, we daarmee verder kunnen. Heere God, laat zo uw woord zijn loop hebben. Over het hele rond van de aarde. Ver weg, maar ook dichtbij. We mogen van uw koningschap goede woorden spreken. Aan bekenden, aan vreemden, aan vrienden onder ons. We bidden u voor het werk van de vakantie Bijbelweek, die steeds dichterbij komt. We bidden u, geef dat daar vele helpende handen zijn. En dat al die jonge mensen, die kinderen die komen horen, zullen ophoren van die ene koning, de Heer Jezus Christus. De steen die weliswaar door de tempelbouwers verachtelijk een plaats was ontzegd, maar door u tot hoeksteen werd neergelegd. Wat een wonder. Uw trouw is groot. Laat zo uw woord zijn loop hebben. En wil het zo maken dat het ons onder die goede invloed brengt van uzelf. Hoor ons, o God, niet omdat we dat verdiend hebben. En we hebben het er echt niet naar gemaakt. Maar vergeef ons, ons rebelleren, ons opruimen. Dat ons ook zo gemakkelijk afgaat vaak. Maar hoor ons uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven. De Heere zegene u en uw gaven. En daarna zingen we van Psalm 52, de versen 2 en 7. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. En ook het zevende, uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. De versen 2 en 7 van Psalm 57. Ga daar nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.